Vinden jullie het niet erg als ik het over waardevol leven heb? Jullie niet het gevoel dat het water naar zee dragen? Nee? Goed. Vindt het goed, voorganger? Waardevol leven. Het kwam een beetje doordat ik van de week een mailtje kreeg van iemand. Ja, ik krijg wel vaker mailtjes van iemand, dat kan ik je wel vertellen. Heel vaak via mijn website, willemouweneel.nl. En die vroeg aan mij, die had in een gemeente gehoord dat je Johannes 10 vers 10, dat is de tekst voor de prediking vanavond, Johannes 10 vers 10, zo moest uitleggen dat de Heer Jezus zei, ik ben gekomen om jullie leven te brengen en overvloed. En dat, die overvloed, dat moest je helemaal financieel opvatten. En hoe doe je dat nou? Want dat wil iedereen in Nederland wel weten. Hoe doe je dat nou? Nou, dat doe je door heel veel geld in de collecte te stoppen. En dat vermenigvuldigt zich dan op een wonderbaarlijke wijze en vloeit dan naar jou terug. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Ik ben gekomen om jullie overvloed te geven. En dat doe je door heel veel geld in de collecte te stoppen. Dat was dan de interpretatie die erbij gegeven werd. En hij vroeg wat ik daarvan vond. Ik zeg, baarlijke nonsens. Denk je nou heus, als je het Johannes-evangelie een beetje kent. En dat is best een leuke titel voor het Johannes-evangelie. Waardevol leven. Dat als hij daar spreekt over het ware leven, het leven in overvloed. Dat hij het dan heeft over de vraag of jij een grotere auto kan kopen. Of een nog groter huis dan je hebt. Ieder van ons heeft een veel groter huis dan sommige huisjes waar ik wel eens binnen ben geweest. Maar dat was dan in andere landen. We hebben allemaal een auto die groot zat is. En dacht je nou heus dat de Heer het daarover had? Het idee dat je geld zou geven met dit motief om het in veelvoud terug te krijgen. In plaats dat je geld geeft omdat je de Heer lief hebt. Wie iets geeft in de hoop dat hij een veelvoud terugkrijgt, die heeft nog nooit leren geven. De Heer Jezus gaf alles wat hij had. U weet dat hij arm, dat hij rijk was, maar om uwentwil is hij arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dat is geven. En hij gaf niet om terug te krijgen, hij kreeg veel terug. Je kunt ook zeggen, hij gaf zijn leven over om de vreugde die voor hem lag. Maar dat was geen Ferrari. Dat was het leven van de hemel zoals hij dat nu al kent en waar hij ons straks kon binnenbrengen. Hij is gekomen om ons het overvloedige leven te geven. Dus als u nou altijd gedacht had dat dat sloeg op uw inkomen, I'm sorry. Ik kom nog niet straks bij me te vertellen, ja, maar dat zegt Lodewijk wel altijd, want dat kan ik me maar eens niet voorstellen. Als de Heer Jezus het heeft over overvloedig leven, dan denk ik dat je dat moet vergelijken met het leven uit God in het Oude Testament. Het is heel moeilijk een tekst te vinden die zegt dat de gelovigen in het Oude Testament ook wedergeboren waren. Maar ik denk het wel. Ik denk dat als je een aantal dingen bij elkaar optelt, dat je dat wel moet zeggen. Ook zij hadden leven uit God nodig. En dat ontvang je door de wedergeboorte. Maar dat was ook precies wat het was. Leven uit God. En dat was genoeg om voor de eeuwigheid met God te kunnen zijn. Maar wat zij niet kenden was het leven in overvloed. En nogmaals, er is geen evangelie wat daar zoveel over spreekt als het Johannes-evangelie. En dan mag je de brieven ook weer optellen, maar ik zal me proberen zoveel mogelijk tot dit evangelie te concentreren. Dus ik lees één tekst en ik citeer er een heleboel. Dus als je een pen en een potlood erbij hebt, of een papier, en een stuk papier, dan kun je thuis nog eens nakijken. Johannes 10, vers 10. Ik ben blij dat er iemand achter bestaat. Dat is altijd prettig om te weten. Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Zo staat het hier vertaald in de Telos-vertaling. En het overvloedig hebben. Hier wordt gesproken over de dief. Ik heb eens voor mezelf op een rijtje geprobeerd te zetten wat de dief in de loop van de eeuwen allemaal van ons heeft gepikt. Dat is een mooi Engels lied, hè? Wij komen om terug te eisen wat van ons gestolen is. Hoe is dat ook alweer? Ja, we went to the enemy's camp and I took back what he stole from us. Ja, dat is een prachtig vers, dat hoort hier helemaal bij. Heb je daar enig idee van wat hij allemaal van ons gestolen heeft? Dat is ontzettend veel. De hele waarheid van het koninkrijk Gods is eigenlijk zo verschrikkelijk ondergesneeuwd of helemaal misvormd. En God is vandaag bezig dat terug te geven. Daarom schrijf ik er en preek ik er zoveel over. Het ligt zo enorm op mijn hart, maar ik zie bij een heleboel andere mensen dat dat ook zo is. En het is heel makkelijk erover te preken, want het is het meest omvattende thema dat je kan bedenken. Dus wat je ook neemt, dat heeft altijd met het koninkrijk Gods te maken. De waarheid van de Heilige Geest. Misschien kun je wel zeggen, dat is echt pas in de laatste 15 jaar dat het een beetje buiten Pinksterkring begint te raken. En dat je nu ziet in overal, in alle mogelijke kerken en kringen, dat dat aan het terugveroveren is. Maar ik denk ook dat is een heel ander thema. Dat we eeuwenlang niet veel echt begrepen hebben waar het in het Johannesevangelie over ging. Want ik zou willen samenvatten met de term eeuwig leven. Dat komt direct vanzelf aan de orde. Fenomenaal wat we daar aan rijkdommen hebben. Je weet dat ik een boekje geschreven heb, ik zei het net, met de Rooms-Katholieke bisschop. Jullie vinden trouwens, ik vind dat jullie de leukste bisschop van heel Nederland hebben. Ik ga donderdag met hem in de binnenstad van Utrecht, van Groningen, lekker met hem uit eten, want we zijn echt maatjes geworden. Had ik ook nooit durven dromen, maar het is echt waar. Maar ik ben nu ook een boekje aan het schrijven met een hervormd theoloog. Ook een goede vriend, met wie ik ook met genoegen uit eten zou gaan. Jan Hoek. En een van de dingen die ik... Hij is een fantastische vriend en een geweldige theoloog en een groot kenner van de schrift en iemand die heel veel van de Heer Jezus houdt. Maar een van de dingen die ik wil benadrukken is dat in de westerse traditie, geldt trouwens ook voor katholieken en ook voor protestanten, dat er ontzettend veel gaat over het zondeprobleem. Dat hele begrip van geestelijke strijd. Ik had het daar vanmiddag in Zoutkamp ook even over. Dat hele idee van geestelijke strijd in de gereformeerde wereld, ik wil daar niet kritiseren over, daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg het alleen maar vergelijkenderwijs. Dat gaat vooral over strijden tegen de zonde in je. Terwijl in dat lied, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from us. Dat is een heel ander soort strijd. Dat is een strijden voor de waarheid. Dat is een strijd voor het evangelie, zoals het slot van Filippenzen 1 zegt. De strijd van het rijk van God tegen het rijk van Satan. In Matthäus 12 zegt de Heer Jezus dat er zoiets is als het koninkrijk van Satan. En zolang hij nog niet teruggekomen is, is dat rijk van Christus in voortdurend conflict met het rijk van Satan. Daar is geestelijke strijd voor nodig. Hebben we eeuwenlang niks over gehoord. Het ging altijd maar over de zonde en hoe je die de vredesnaam een beetje onderkrijgt. Zonder dat daarbij gesproken werd over de Heilige Geest, of nauwelijks. Dus dat moest ook nog in eigen kracht gebeuren en dat ging natuurlijk niet en dat wist men ook. Dus we blijven arme zondaren tot aan onze dood. Oh, je wordt er moe van als je het allemaal gaat optellen wat er van ons gestolen is. Het hele zicht op Israël, op de toekomst, op het koninkrijk God zoals het straks zal aanbreken. En heel veel mensen zeggen, oh, van de week, ja, het is leuk, je hoeft maar 1 week mailtjes te verzamelen. Kun je elke zondag over preken. Heb jij dat ook? 1 week mailtjes verzamelen. Er was iemand die, dat kan ook zijn Twitter, want ik twitter tegenwoordig. Ja, ik ben ook meegesleept in de vaart der volkeren. Het kan ook zijn dat het een tweet was. Dan kan ook de hele wereld meelezen wat er aan mij gevraagd wordt. En die vroeg aan mij, waarvoor is de opstanding eigenlijk nodig? Als we sterven, gaan we toch heerlijk naar het paradijs? Dat is dan ook typisch weer iets dat van ons gestolen is. Het is een voorstelling van heel veel mensen. Ik geloof in de Heer Jezus, dat hij voor je zonde gestorven is. Dan ga je straks naar de hemel, dat is het dan. Ja, en waarvoor dan nog de opstand? Dat is toch nergens van nodig? Dat stoort een beetje, ben je lekker in de hemel en dan is ineens die opstanding. Sta je daar weer op de aarde ineens in je lichaam. Het is voor ons gestolen, mensen hebben geen inzicht. Mensen begrijpen niet dat het maar een tussentoestand is tussen sterven en opstanding. En dat we daar incompleet zijn. We hebben geen lichaam. Nou, dat noem ik behoorlijk incompleet hoor, dat zal ik je wel vertellen. Geen ogen, geen oren, geen niks, geen armen, geen benen. Gewoon ziel, dat is niet compleet. Weet je wat onze geliefden daar doen? Genieten en vooral wachten. We wachten ze op het koninkrijk Gods. Ze wachten op de wederkomst. Want dan weten ze, nou krijg ik mijn lichaam terug. Die zijn niet compleet, ze wachten ook. Het is daar heerlijk. Maar ze zijn gestorven, ze hebben pech gehad, ze zijn gestorven voordat de koning komt. Dus een tussentoestand, het idee van hem, komt ook door John Bunyan, door de christenreis. Heb je het ooit gelezen? Aan het eind van die lange, lange, moeizame christenweg ga je over de doodsrivier en dan kom je in de hemelse stad. Dat is de hemel. Nou, dat is de voorstelling van duizenden gelovigen. Geen benul van het feit dat dat maar tussentoestand is. En het is heerlijk daar, maar het is niet onze eindbestemming. Nou, zo kan ik eindeloos doorgaan. Echt. Er is zoveel ons gestolen. Ons evangelie is zo dun geworden. Dat het inderdaad voor heel veel christenen betekent. Als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Dan ga je naar de hemel. En luister, dat bedoel ik niet denigrerend. Want het is geweldig als je mag weten dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. En dat je naar de hemel gaat. Daar gaat het niet om. Alleen ik vraag er wel bij. En de rest, wat is allemaal van je afgepikt dat je dat alleen maar weet? Weet je in het verhaal van Isaac? Van Isaac weten we niet veel. Dat is een lang verhaal Abraham. En een lang verhaal Jacob en Jozef. Maar Isaac, ja, Isaac had de pech dat hij zijn hele leven de zoon van zijn vader was. En toen hij ouder was, was hij de vader van zijn zoon. Hij is nauwelijks iemand zelf geweest. Behalve in Genesis 26. Het enige hoofdstuk dat echt helemaal over Isaac gaat. En in dat hoofdstuk wordt geschreven over putten die zijn dichtgestopt. En dat past precies. Hier staat de dief komt om te stelen, te roven, te slachten. Daar gaat het over putten die zijn dichtgestopt. En al die dingen die ik net noemde zou je kunnen beschouwen als putten die zijn dichtgestopt. En die putten zijn bedoeld om fris, helder, vrolijk, sprankelend water tevoorschijn te laten komen. Het water van het Koninkrijk Gods, het water van de Heilige Geest. Johannes 7 vers 38. Stromen van levend water. Allemaal dichtgestopt. De werkelijke waarheid van de heiligmaking. De werkelijke waarheid over de tussentoestand. De werkelijke waarheid over de wederkomst en wat daarna gaat gebeuren. Niks, de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar het Messiaanse vrederijk. Allemaal dichtgestopt. Allemaal dicht. Door de Filistijnen. Filistijnen zijn mensen die ook in het beloofde land wonen. Maar die zijn niet via de Jordaan binnengekomen hoor. Dan moet je eventjes een beetje verstaan wat ik nou bedoel. Het is echt even voor de gevorderden. Dat ga ik niet uitleggen. Ze zijn niet via de Jordaan in het land gekomen. Ze zijn daar clandestien. Het zijn bewoners van het heilige land, maar ze horen er niet thuis. En ze zijn je constant een horzel in de pels. Wat hebben ze niet last gehad van de Filistijnen? Trouwens vandaag nog. Want Palestijn betekent Filistijn, is hetzelfde woord. Wist je dat? Toen de Joden eruit gegooid waren door de Romeinen, zeiden de Romeinen, hoe zullen we dat land nou noemen? Wie woonde hier eigenlijk voordat de Joden hier wonen? Oh, dat waren de Filistijnen. Oh, zeker, dat noemen wij dat Filistea. Palestina, een beetje verroomst, verromeinst. Dat is precies zo. Horzels in de pels. En ze stoppen de bronnen dicht. En de grote geestelijke prestaties, de enige van Isaac die opgetekend staat, is dat hij al die bronnen weer opgraat. Daar zijn we vandaag mee bezig. We zijn bezig met een Isaac-klus. Dat woord heb ik nu zojuist verzonnen. Jullie zijn getuigen van de geboorte van een nieuw woord. Wij zijn bezig met een Isaac-klus. Wij zijn bezig de bronnen op te graven. En I love it. Jullie ook? Goed zo. Vanavond gaan we ook een bron opgraven. Waardevol leven. Waardevol leven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben in overvloed. Dus niet zomaar leven uit God. Je bent niet langer dood in je misdaden en zondaden en zonde. Je bent levend geworden. Dat was het Oude Testament ook al. Maar de Heer Jezus is gekomen op dat wij het echte leven zouden kennen. Nou, de eerste sleutel die ik je ga geven, en dan zie je al meteen dat het veel meer is dan in het Oude Testament, is dat de Heer Jezus minstens 2 keer in het Johannes-evangelie zegt, ik ben het leven. Johannes 14, vers 6, ik ben de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Dus ook, ik ben het leven. En al eerder in Johannes 11, vers 25, weet u wel de geschiedenis van Lazarus die gestorven is en opgewekt, dan zegt de Heer Jezus tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Dat is vreemd om dat te zeggen, hè? Ik ben de opstanding. In hem wordt uiteindelijk elk mens opgewekt, ook de goddelozen. Ik ben het leven, in mij is het leven. Je zou het zo kunnen zeggen, de gelovigen in het Oude Testament hadden leven uit God, maar in het Nieuwe Testament krijgt dat leven een naam. Het heet Jezus. Hij is het ware leven. Dat nieuwe leven heet niet Ferrari. Het heet niet Mercedes. Het heet Jezus. Ik ben gekomen opdat ze het leven zouden hebben in overvloed. Weet je, de Heer Jezus, het Johannes Evangelie is er vol van. Je weet de serie grote gesprekken die de Heer Jezus voert. Nou, eigenlijk moet ik al eerder beginnen. Ja, ik ga echt een beetje kriskras door het Johannes-evangelie. Ik doe net of jullie het helemaal uit je hoofd kennen. Maar het begint al op de bruiloft te Kana. Er staat, dat is het eerste wonder dat Jezus deed en hij openbaarde zijn heerlijkheid. Johannes 2. Hij openbaarde zijn heerlijkheid op die bruiloft te Kana. Hoe deed hij dat? Heel goed. Door water in wijn te veranderen. Ja? Wijn in water veranderen, dat kan ik ook. Dat doe ik elke dag. Nou, eens even een doordingetje. Maar water in wijn veranderen. Ja, met mate hoor, 1 glaasje per dag natuurlijk. Maar water in wijn veranderen, dat heet hij. Wijn is in de Bijbel een beeld van de vreugde. In Richteren 9 lees je: de wijn is dat wat God en mens verheugt. In Psalm 104 staat: de wijn is dat wat het hart van mensen verheugt. Wijn is een beeld van de blijdschap. Blijdschap. Weet je, in Johannes 13 tot 16 is de Heer Jezus in de opperzaal met zijn discipelen. En hij gaat afscheid van ze nemen, hij gaat naar de hemel terug. En hij laat ze alleen achter, ja niet alleen. Hij vertelt ze over de Heilige Geest. Die bij hen zou zijn, daardoor zouden ze geen wezen meer zijn. En de Heilige Geest heeft 2 geweldige voordelen. Als je moest kiezen wie we bij je zou willen hebben de hele dag, de Heer Jezus of de Heilige Geest, kies de Heilige Geest. Ik zal je vertellen waarom. In de eerste plaats, als de Heer Jezus de hele dag bij jou zou zijn, wat moet ik dan, hè, in huis der heide? Moet ik dan elke keer naar Loppersum komen? Stel je voor dat de Heer Jezus nog steeds bij het meer van Galilea was. En elke dag komen er miljoenen mensen aan op Tel Aviv om allemaal de Heer Jezus te kunnen spreken. Die dan nog steeds ergens bij het meer van Galilea is. Nee, het voordeel is, de Heilige Geest is overal. Hij woont in mij. Het is trouwens de geest van Jezus, de geest van Christus, de geest van de Zoon van God. Dat is een andere naam. Ik heb hem de hele dag bij mij, in de geest. En het tweede grote voordeel is, de Heer Jezus kon van alles tegen zijn discipelen zeggen, maar ze snapten het niet. Dat was niet omdat hij het zo moeilijk uitlegde. Maar ze hadden niet het vermogen om het te snappen, want ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. De Heer Jezus, Petrus zegt tegen de Heer Jezus, ik wil absoluut niet dat u mij de voeten wast. Zegt de Heer Jezus, dat kan, als je, anders heb je geen gemeenschap met mij, dat kan niet. Moet je doen. Oké, maar dan alles. Hoofd en alle, hele mikmak. Het is allemaal zo, alles of niks bij Petrus. En dan zegt de Heer Jezus dit. Petrus, je kunt het nou nog niet begrijpen. Maar je zult het hierna begrijpen. Dat is niet als die in de hemel is. Dat is als de Heilige Geest zou komen. De Heilige Geest zou al die dingen weer te binnen brengen. Dat zegt de Heer Jezus Johannes 14. Hij zal het jullie allemaal weer in herinnering brengen. Wat ik gezegd heb. Dus het is niet voor niks, dan zou je kunnen denken, waarom heeft de Heer Jezus dan allemaal verteld, dat ze het toch niet snapten. Nou, A, omdat het in de Bijbel nu opgeschreven staat voor ons. Maar B, toen hij de Heilige Geest gezond had, kwamen al die dingen weer terug. En toen zeiden ze, hé, nou snappen we het. Dus als de Heer Jezus iets tegen jou zegt, maar je hebt de Heilige Geest niet om het te snappen, dan helpt het nog niet. Je kunt proberen de stelling van Pythagoras aan je hond uit te leggen. En je kunt nog zo goed uitleggen, maar die hond heeft niet het innerlijk vermogen om die stelling van Pythagoras te snappen. Sommigen van jullie trouwens misschien ook niet, maar die hond zeker niet. Wie weet niet meer wat de stelling van Pythagoras was. Zie je nou wel, dat bedoel ik. Ja. Wie weet het wel, maar zou niet meer kunnen bewijzen. Nee? Ik weet nog wel 3 bewijzen mij te herinneren van de middelbare school. Maar goed, daar gaat het niet over. Maar je snapt wat ik bedoel. Je kunt iemand iets uitleggen. Je kunt nog zo goed uitleggen. Maar als iemand niet het vermogen heeft het te snappen, helpt het niet. Dat is de Heilige Geest. Dus dat is het eerste wat de Heer Jezus belooft. En daarnaast belooft hij ze nog 4 dingen. En dat kun je herkennen doordat er mijn voor staat. Johannes 14, vers 27. Wat staat er ook alweer? Vrede laat ik u. Ja. Wie zei dat? Heel goed. Mijn vrede geef ik. Mijn vrede. Dat is niet algemeen vrede laat ik u, dat is zoals Romeinen 5 vers 1. Hè? Vrede, we hebben vrede met God. Als je tot geloof komt, je bent gerechtvaardigd door het geloof, dan heb je vrede met God. Dat wil zeggen, tussen jou en God als rechter is een onbewolkte hemel, is alles recht. Maar dat wil nog niet zeggen dat je elke dag van je leven met vrede rondloopt. Je kunt nog heel bezorgd en heel onrustig zijn over van alles wat er op je afkomt. Maar dan zegt de Heer Jezus, mijn persoonlijke vrede die schenk ik aan jullie. Zodat als jullie door zulke omstandigheden gaan, als waar ik doorheen ga, dan zullen jullie vrede in je hart hebben. Rust, harmonie. Mijn vrede geef ik jullie. En dan zegt hij in hoofdstuk 15, blijf in mijn liefde. Dat blijven betekent wonen, verblijven. Adem in mijn liefde, leef in mijn liefde, verkeer in mijn liefde. Verkneuter je in mijn liefde. Dat is het mooiste woord eigenlijk. Of verkneukel je in mijn liefde. Ah. Warm je aan mijn liefde. Mijn liefde. Dat is het tweede geschenk. Al zijn liefde is voor ons beschikbaar om jou erin te warmen. En Paul erachter zegt hij dat het zijn verlangen is dat onze blijdschap volkomen wordt, maar ook dat zijn blijdschap in ons komt wonen. Dat zijn de dingen waar hij blij over is. Dat is niet per se hetzelfde als wij. U bent misschien blij dat u nog uw werk hebt en dat u gezondheid mag hebben en nog een heleboel dingen. Maar hij is over heel andere dingen blij. Hij is misschien wel blij dat er in Groningen nog zoveel gelovige mensen zijn. Hij is blij. Ik dacht net toen gezongen Nederland, was ik weer de aarde wordt, Nederland wordt. Ik dacht, hij gaat gewoon door. Groningen, dat is datzelfde ritme. Nederland, Groningen, Loppersum. Ik had nog een heel eind door kunnen gaan. Badweg, 20. Want zo is het wel. Hij is blij over ons. En hij zegt, ik wil graag dat jullie begrip gaan krijgen voor mijn blijdschap. Dat mijn blijdschap in jullie komt. Dat jullie dus over dezelfde dingen blij worden waar ik blij over word. Niet alleen maar over je eigen kleine dingetjes. Niet meer is, dat is goed. Maar dat mijn blijdschap ook in jullie mag wonen. En het vierde is in Johannes 17. Vader, ik wil dat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Dan zeg je, nou ja, dat is alleen maar aanschouwen, dat is niet geven. Jawel, maar in twee versen eerder staat er, de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Dat is leven. Leven is vrede. Met de vrede van de Heer Jezus zelf, als een persoonlijke cadeautje van hem, door het leven gaan. Met de blijdschap van de Heer Jezus zelf, als een persoonlijke cadeautje door het leven gaan. Je warmen, je verkneukelen in zijn liefde. Je verheugen, verblijden, ademen, leven in de sfeer van zijn liefde. Als je morgens wakker denk je, oh heerlijk, hij houdt van me. Als je soms dan mocht twijfelen of er wel mensen zijn die van jou houden en je hebt heel eenzame zielen. En mensen met een heel laag zelfbesef, zelfbewustzijn, zelfbeeld. Je vraagt, is er wel iemand die van me houdt? Nou, morgenochtend word je wakker en dan zeg je, hij houdt van me. En je warm, je blijft nog even lekker in je bed liggen zo. De wekker heb je uitgezet. En je verkneutert je even in zijn liefde. En je zegt, Heer, dank u wel dat u van me houdt. Het is toch heerlijk om bemind te worden. Ik hoop dat jullie door een heleboel mensen bemind worden. Maar zelfs als je daar aan zou twijfelen, hij houdt van je. Dat is leven. Leven heeft een naam. Leven is de Heer Jezus. En hij geeft jou zijn eigen vrede, zijn eigen blijdschap, zijn eigen heerlijkheid, zijn eigen liefde. Om je daarin te verkneuteren. Weet je het ook? Leven is. Leven heeft ook heeft allerlei bijzondere vormen in het Johannes-evangelie. Misschien is de belangrijkste tekst over leven die we vinden in Johannes 17, vers 3. Je weet, dat is het heiligste hoofdstuk hè, van het hele boek. We zeggen wel eens Johannes 1 tot 12, dat is de voorhof van de tempel. En dan hoofdstuk 13 tot 16 ga je het heiligdom binnen. Dan ben je priester, alleen priesters mochten daar binnen gaan. En in hoofdstuk 17 ben je in het allerheiligste. In het heilige der heiligen, zoals dat in de oude vertalingen heet. Daar doe je de schoenen van je voeten. En daar zegt hij in Johannes 17 vers 3... Dit is het eeuwige leven. Maar even stoppen. Misschien dat sommigen van jullie uit het hoofd weten hoe het verder gaat. Of je zit het nu te lezen. Wat denk jij dat het is? Het eeuwige leven voor heel veel mensen betekent gewoon leven tot in eeuwigheid. En dat is ook goed. Dat is zo mooi op Psalm 133. Want daar gebiedt de Heer de zegen het leven tot in eeuwigheid. Het is leven dat altijd doorgaat. Ja, dat is waar. Maar het is veel meer dan dat. Mag ik twee moeilijke woorden gebruiken? Dat woord eeuwig zegt niet alleen maar iets over de kwantiteit, de duur ervan, de lengte ervan, maar het zegt iets over de kwaliteit. Eeuwig leven is leven in heerlijkheid. Wat is heerlijkheid? Plaatsen hebben geen heerlijkheid. Plaatsen hebben alleen maar heerlijkheid als God er is. God heeft heerlijkheid. God is heerlijk. Als een plaats in de Bijbel heerlijk is, dan is het niet omdat die plaats zelf zo bijzonder is, maar omdat God er is op dat moment. Als het in een brandende braambos is, dan is dat heilige grond niet omdat die braambos brandt, maar omdat Gods heerlijkheid daar is. Dat is heerlijkheid. Glory. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, De enige en de waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Is dat leven? Leven is kennis? Ja, wacht eventjes. Wat kennis is, zijn we ook al kwijt. Dat komt door ons opvoedingssysteem, onze hele cultuur. Kennis is bij ons intellectueel. Dat is wat je op school leert, dat moet je uit je kop leren. Dat moet je dan weer reproduceren op tentamens en proefwerken. En daar gaat het allemaal om intellectuele kennis. Bij ons is kennis informatie. In de Bijbel is kennis vooral relatie. Weet je, dit is de eerste keer is dat het woord kennen in de Bijbel staat. Dat is Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. Staat de vertaling, Adam bekende zijn vrouw. Nieuwere vertalingen, Adam had gemeenschap met zijn vrouw. Kennis in de Bijbel is intimiteit. Ik ken bijvoorbeeld Obama heel erg goed. Wisten jullie dat? Alleen hij kent mij niet. Want mijn kennis is informatie. Maar geen relatie. Vroeger zei je wel, Jan heeft kennis aan een meisje. Herinner je die taal? De mensen van boven de 50, die weten dat nog. Jan heeft kennis aan een meisje. Dat is relatie. Je hoort het nog. Kennis hebben aan, dat betekent hij heeft een relatie aangeknoopt met. Als er in Hosea staat, 4 vers 6, mijn volk gaat te gronden omdat het geen kennis heeft. Door gebrek aan kennis, dan gaat het niet over het feit dat ze nooit op een bijbelschool zijn geweest en zo weinig de Bijbel kennen. Wat trouwens wel droevig is natuurlijk, dan gaat het verder niet om. Maar ze hebben geen relatie met de Heere God. Dat is heel mooi. Dat is Hosea 4 vers 6. Maar als je nou kijkt naar 6 vers 3, 4 vers 6, 6 vers 3, dan staat daar, en nou spreken de gelovigen in Israël, ja, wij willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. Hoezo, ze kennen hem toch al? Hij is toch de God van Israël? Haha, kennen en kennen is twee. Kennen is intimiteit, we willen een relatie met hem. Zoals een kind met de vader. Zoals een man met zijn vrouw. Kennen is relatie, is gemeenschap, is intimiteit, is vertrouwelijkheid. Johannes die het evangelie geschreven heeft, die noemt zichzelf 5 keer in dit evangelie de discipel die Jezus lief had. Maar je moet bedenken dat Jezus het onderwerp van de zin is en die is leidend voorwerp. O jongens, dat wordt ingewikkeld. Maar dat betekent, Jezus had hem lief, niet andersom. In het Nederlands is dat lastig weer te geven. Je zou kunnen zeggen, de discipel die door Jezus geliefd werd. Als je Johannes vroeg, wat kun je nou over jezelf vertellen? Hij zegt, ik ben iemand die door Jezus geliefd wordt. Dat is nou zich verkneuteren in zijn liefde. Hij was daar zo van onder de indruk. Dat was het allergrootste wat hij zich kon voorstellen. Hij noemt zichzelf nooit bij naam, hij zegt ook nooit ik. Terwijl het uit het verband duidelijk is dat het over hem gaat. De discipel, dien, vroeger kon je het in een mooie weergevend Nederlands, dien Jezus liefhad. Dat was hij. Jezus houdt van mij, dat is mijn identiteit. Dat is leven. Leven is liefde. Leven is vertrouwelijkheid. Leven is intimiteit. Waardevol leven is niet vegeteren. Ariel Sharon, die leeft nog steeds in Israël. Als je dat leven wil noemen. Ze hebben een wassenbeeld van hem gemaakt dat echt kan ademen. Het is een beetje gênant, las ik pas in de krant. Precies zoals hij in zijn bed ligt en ademt en elke dag onderhouden wordt. En dat hebben ze nou in een museum neergezet. Nou, er zijn grote protesten gekomen, want wat is dat nou zeg? Maar precies zoals hij op zijn bed ligt, kan iedereen nu gaan kijken in het museum. Hij ademt echt. Daar zijn ze knap genoeg in. Dus je ziet zijn borstzachtjes op en neer gaan. Hij heeft zijn ogen dicht. Hij ligt met zijn handen gevouwen, zo half in zittend, half liggend in bed. Hij leeft, ja. Dan heb je het ook gehad ook. Dit is ongeveer het soort leven dat sommige christenen erop nahouden. Als je zou moeten zeggen, zijn ze nou echt wedergeboren? Ja, je hebt eigenlijk geen reden om eraan te twijfelen. Maar het is geen leven om jaloers op te zijn. Het lijkt een beetje op vegeteren. Je ziet eigenlijk zo weinig. Ja, je ziet dat ze ademen. Dat zie je daar, dat ze bidden, bidden is een beetje het ademen van de gelovigen. Maar vertrouwelijkheid met de Heere God, Een liefdevolle relatie. Vrede in hun hart die naar buiten afstraalt. Zijn blijdschap in hun hart. Zijn heerlijkheid zelfs. Wauw, dat is leven. Dat is waardevol leven. Dat is leven zoals hij het bedoeld heeft. Dit is het eeuwige leven. Dat een mens een intieme relatie kan hebben met God. Ik heb een heel simpel hulpmiddeltje voor u. Als ik aan jou vraag, hoe weet je nou hoe intiem je bent met God? Dat vind je misschien een rare vraag, ik vind het moeilijk om op te antwoorden. Maar ik zal je een heel simpel handleidingje meegeven. En dat is, kijk eens naar je eigen gebedsleven. Als je gebedsleven niet anders is dan het afdraaien van een verzoeklijst. En zoals je dat met Sinterklaas doet natuurlijk. Hè. Ik wil graag een nieuwe autopet en een nieuwe bromtol. En een heleboel van dat soort dingen. En zo doen we dat. De Heer de God wil ons allemaal gezondheid geven en bewaren. En zorgen dat ik mijn baan mag houden. En al die. Moet je dat niet bidden? Dan ja, alsjeblieft, blijf dat alsjeblieft bidden. Daar gaat het niet om. Alleen als het niet meer is dan dat. Heb je nog niet geleerd wat intimiteit is? Want wat jij doet, dat lijkt eigenlijk heel veel op wat de onderdanen van een machtige koning doen. Die toegelaten worden tot de troonzaal en dan met z'n allen naar binnen gaan. En dan een petitie neerleggen aan de voeten van de troon. En dan achterwaarts, zo al buigend nog steeds, naar buiten lopen, weet je wel. Je hebt je petitie ingediend, je verzoekschrift. Is dat je gebed? Weet je wat intiem bidden is? Intiem bidden is dat je alles wat er in je hart is met hem deelt. Als je zegt, er is geen mens in deze wereld met wie ik nou werkelijk van hart tot hart kan praten. Stel je voor, je bent ongetrouwd of je vrouw en jij leven uit elkaar. Ja, je leeft al samen, maar er is geen intimiteit. Er is eigenlijk niemand, je hebt ook geen vriend. Er is niemand met wie je vertrouwelijk bent. Dat kan gebeuren, dat is heel beklagenswaardig, maar dat kan. Dan hoop ik voor je dat je op zijn minst kunt zeggen, er is er één met wie ik alles kan bespreken. Eén voor wie ik geen geheim heb. Dus die vraag die je zelf moet stellen is, zijn er dingen in mijn leven waarvan ik het gek zou vinden om niet met God te bespreken? Ja, dat doe ik natuurlijk niet. Ja, dat is een beetje over je zonde, over je zwakheden, over je tekortkomingen, over je diepste verlangens die je tegen niemand zou willen toegeven. Over alles. Dat heet intimiteit. Vertrouwelijkheid. Dat heet vriendschap. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 15... Ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Want alles wat ik van de Vader heb gehoord, dat heb ik jullie bekendgemaakt. Nou, dat is het precies. Letterlijk, vriend, dat is een oud deelwoord. Vriand, dat komt van vrijen. Niet in de betekenis die dat vandaag heeft, maar de oorspronkelijke. Het is een woord dat met liefde samenhangt. Net als vijand is ook een oud deelwoord. Dat is het omgekeerde. Vriend betekent liefhebben. In het Grieks is het trouwens precies hetzelfde. In het Hebreeuws precies hetzelfde. In taal, in het Frans en alle Romeinse talen precies hetzelfde. Een vriend is een bepaald soort liefde. Niet zoals de liefde die je tot je vrouw hebt, terwijl je vrouw ook je vriendin kan zijn. Maar de vriendschappelijke liefde tussen twee boezemvrienden. Dat is een vriendschap waarbij je geen geheimen voor elkaar hebt. Kan dat met God? Weet je dat we drie keer van Abraham lezen in de Bijbel dat hij een vriend van God genoemd wordt? In Kronieken, in Jesaja en in Jacobus. Jacobus citeert het dan uit het Oude Testament. Abraham, de vriend van God. Je weet, moslims hebben ontzettend veel Ibrahims, barsten van de Ibrahims. Trouwens ook van de Mohammeds en de Ahmeds en al iets. Maar heel veel Ibrahims. En dus als je nou over de Bijbelse, in dit geval dus de Koran, Ibrahim wil praten, dan noemen ze hem Ibrahim Galil. Abraham de vriend. Abraham de vriend van God. Dus daar is dat ook doorgedrongen. Het bijzondere van Abraham is, hij was de vriend van God. En wat zegt God in Genesis 18? Als hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten, dan zegt hij, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En het antwoord luidt, nee, natuurlijk niet, want Abraham is mijn vriend. Waardevol leven betekent vrede, betekent vreugde, betekent intimiteit met God. Dat betekent als God jouw vriend is, als jij een vriend van God mag zijn, heb je geen geheimen voor hem. Het echte leven is het leven in de intimiteit met God. Mozes, van hem lezen we in nummer 11 geloof ik, dat God met Mozes sprak, niet zoals hij dat door een doorsnee profeet had, van bovenaf gaf hij hem een droom of een visioen. Dat is al heel mooi. Je hebt heel wat van die profeten in de Bijbel. Daar zijn we soms knap jaloers op, waren wij maar zulke profeten. Maar van Mozes staat, maar zo deed God dat niet bij Mozes. Bij Mozes staat, hij sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. Je weet, niemand mocht het heiligdom binnengaan, het allerheiligste, alleen de hoge priester en dat één keer per jaar, op grote verzoendag. En de Joden hadden later de gewoonte om ook nog een touw om zijn enkel te binden. Want als je daar in de heiligheid van God binnentreedt, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Als hij dan zou door de bliksem getroffen zou worden, konden ze hem tenminste aan dat touw, aan zijn enkel weer terugtrekken naar buiten toe. Echt waar. Maar aan het slot van nummer 7 lees je dat Mozes gewoon in en uit ging in het heiligdom. En hij zat daar en de Heere sprak tot hem van tussen de twee gerubs op het verzoendeksel. God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. Hoeveel van die mannen kennen we het Oude Testament? Mozes en Abraham. Misschien nog een beetje David, de man naar Gods hart. En in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus tegen jou en tegen mij, hele gewone mensen uit Nederland, ik nodig je uit om mijn vriend te worden. Dat is leven in overvloed. Hoe komt dat, dat God dat verschil maakt? Want in het Oude Testament bijvoorbeeld, kijk naar de Heilige Geest. Die kwam op koningen terecht. Op priesters en profeten. En hoeveel waren dat? Een handvol. En Joël zegt, zal ik je eens wat vertellen? Dat is ongelooflijk, maar het is echt waar. Er komt een dag dat de Heilige Geest zal uitgestort worden op het hele volk van God. Nee, echt waar, Joël? Ja, absoluut. Ja, maar is dat dan niet een beetje ontwaarding van de Heilige Geest? Als Jan en alle man en Marietje, Jan met de pet en Marietje met het mutsje allemaal de Heilige Geest ontvangen? Nee, het is net andersom, zegt Joël. Niet, dat betekent geen degradatie voor de Heilige Geest, maar een opwaardering van de gelovigen. God maakt van ons allemaal koningen en priesters en profeten. En dus geeft hij ons allemaal de Heilige Geest. En door die Heilige Geest is voor jou en voor mij weggelegd wat in het Oude Testament alleen maar voor een Abraham en voor een Mozes en voor een David was weggelegd. Zag je een bewijs geven daarvoor? In Matthäus 11 zegt de Heer Jezus van Johannes de Doper, hij was de grootste die uit vrouwen geboren zijn. Dus Johannes was nog groter dan Abraham, nog groter dan Mozes, nog groter dan David. De grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn. Waarom? Omdat hij de onmiddellijke voorloper was van de Messias. En ook omdat over Johannes zelfs geprofeteerd is in het Oude Testament. God zou zijn bode voor zijn aangezicht sturen. Jesaja 40, Malachi 3. Wauw. Johannes de Doper is aangekondigd in het Oude Testament. Maar dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 11 achter. Maar de geringste in het Koninkrijk der Hemelen is groter dan hij. Waarom? Omdat wij betere gelovigen zijn dan hij? Helemaal niet. Maar omdat wij een vriend van God mogen zijn door de Heilige Geest die gekomen is. Zoals in het Oude Testament dat was voor een Abraham, een Mozes, een David. En in de Evangelie voor Johannes de Doper. U bent net zo bijzonder als Abraham, Mozes, David en Johannes de Doper. Dat is upgrading. Opwaardering van elke gelovige. De geringste van ons heeft een hogere plaats. Niet is hoger in geestelijke trouw, en daar gaat het helemaal niet om. Maar heeft een hogere plaats in de plannen en wegen van God met deze wereld dan zelfs Johannes de Doper. Dus zeker Abraham, Mozes, David. Kun je je eigenlijk niet voorstellen. Maar dat komt, wij hebben het leven ontvangen in overvloed. En dat zei ik al, is nauw verbonden met de Heilige Geest. Ik had het over Johannes 2, weet je nog, over de bruiloft te Kana, over de blijdschap. Johannes de 3, daar komt de grootste theoloog. Hoe gaat hij Jezus daar nou mee om? Hij zal zeker buigen als een knipmes. De grootste theoloog van Israël komt bij hem op bezoek. Wauw, bij deze rabbi. We weten helemaal niet of hij een bijzondere opleiding heeft gehad. Hij wordt uit respect rabbi genoemd, maar of de Heer Jezus een of andere training heeft gehad, ik weet het niet. En hier komt de professor in de theologie van heel Israël. De Heer Jezus zegt, ben jij de leraar van Israël? Johannes 3 vers 10.
En Johannes en Nicodemus komt bij hem op bezoek. Dat is een hele eer. En hij is ook geïnteresseerd in de Heer Jezus. Dat zie je later. Hij is ook tot bekering gekomen. Dus het was echt. Maar de Heer Jezus, hij zegt tegen de Heer Jezus: Rabbi, wij weten. Stop maar, zegt de Heer Jezus. Wij weten. Haha. Als je niet wederom geboren bent, dan weet je helemaal niks. Nou, dat is een leuke binnenkomen. Gezellig hoor. Kom je op visite bij de Heer Jezus. Het eerste wat je te horen krijgt is: oh, je denkt dat je wat weet? Forget it. Als je niet wederom geboren. En de Heer Jezus wil tegen hem zeggen: luister, al ben je de knapste theoloog van Israël. Als je niet wederom geboren bent, dan snap je het alleen niet, maar je komt er al helemaal niet in. Hij zegt: weet je dat hij dat nog steeds zegt tegen de grootste theoloog van Nederland? Nog steeds. Er is niks aan veranderd. Hij zegt ook tegen de theologen van Nederland: als jullie niet wederom geboren worden, kunnen jullie het koninkrijk Gods niet binnengaan, niet eens. Maar je kunt het niet eens zien, je kunt het niet eens onderscheiden. Zelfs de grootste theoloog moet wederom geboren worden. Dat is nog altijd zo. Het hele, het ware leven is allemaal aan de andere kant van de wedergeboorte. En dat is zo mooi. Johannes 3 zie je de knapste theoloog van Israël. In Johannes 4 zie je een uitgestoten, een overspelige vrouw. Misschien wel een prostituee. Die midden op de dag. Het is wonderlijk, hè? De een komt midden in de nacht, de ander midden op de dag. Het heetst van de dag. Ze komen allemaal op ongebruikelijke tijden bij de Heer. Maar de Heer Jezus heeft geen spreekuur van 3 tot 4. Je kunt altijd bij hem terecht. Midden op de dag, in de hitte van de dag. Midden in de nacht, maakt allemaal niet uit. Wanneer hij sliep in de boot. Dat deed hij altijd in het bootje. Maar daar is deze vrouw, die komt water halen. En het boeiende is, zijn aanpak is natuurlijk totaal anders. Maar het boeiende is, met haar spreekt hij ook over leven. Had toch Nicodemus gezegd: zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, vergeving van zonde zou ontvangen. Ja, dat denken de mensen, dat dat een beetje de bedoeling is, maar dat staat er niet. Ik heb ooit eens een prediker gehoord in mijn jeugd, dat heb ik nog nooit vergeten. Die zei: Johannes 3 vers 16 is de minst bekende tekst van de Bijbel. Dat vond ik zo flauw. Hij zei: dat kan het uitleggen. Iedereen leest alsof er staat, omdat een ieder die in de Zoon gelooft verlost wordt, of vergeving van zonde ontvangt, of straks naar de hemel gaat. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt: opdat een ieder die in de Zoon gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat is dat, eeuwig leven hebben? En inderdaad, als ik het zo tegen mensen uitleg, wat betekent dat nou? Niet alleen maar dat je straks het eeuwige leven binnengaat, maar dat je het hebt. Je hebt het eeuwige leven ontvangen. Wat heb je dan ontvangen? Nou, dan staan ze inderdaad te kijken. Ik zeg: oh, dus het is inderdaad niet zo'n erg bekende tekst. Hij spreekt met Nicodemus over het eeuwige leven. En hij spreekt met de Samaritaanse vrouw over het eeuwige leven. Hij heeft het over het ware leven. Het is wonderlijk, hij zegt tegen haar: roep je mannen, kom hier. En ze kan die man niet roepen, want ze heeft 5 mannen gehad en die ze nu heeft is haar man niet. En dan ziet ze dat hij alles weet. En dan komt ze met zo'n gekke vraag. Je denkt: dat is een afleidingsmanoeuvre. Nee, deze vrouw had de Heere God lief. Al voelde ze zich nog zo'n verschoppeling, had ze nog zo'n leven geleid. Ze had een groot verlangen om te weten: moeten we nou hier aanbidden of daar? Die vraag is nog steeds zeer actueel. Hè? Wat is nou de beste manier, de charismatische of de gereformeerde manier? Moet je nou in de hervormde kerk zijn of in de gereformeerde kerk? Is nou de beste manier katholiek of protestant? Ga nog steeds over diezelfde vraag, of niet dan? En dan zegt hij: Jezus, daar gaat het helemaal niet om. Het is totaal oninteressant. Dan zijn we langzamerhand aan het achterkomen, na al die eeuwen, dat het helemaal niet interessant is. Ik voelde hem vanmiddag bij die gereformeerde broeder en zus net zo thuis als hier. Waarom? Omdat ik gewoon mensen zag die net zo verlangend zijn om de Heer te dienen. Of net zo weinig. Het zijn ook maar gewone mensen. Heerlijk. Maakt allemaal niks meer uit. Want waar het om gaat is of je aanbidt in geest en waarheid. Maar voordat hij daarover spreekt, zegt hij dit: als je van mij het levende water zou krijgen, dan zou dat levende water in jou worden tot een bron. Dat wil zeggen, het wordt in jou, je gaat het drinken en het komt in jou. En dat komt niet in een reservoir, een geestelijke maag. Maar het wordt een bron. Heb je wel eens opgelet op die merkwaardige beeldspraak? Het wordt een bron en die gaat bruisen en borrelen. En net als het wordt een fontein en gaat spuiten tot in het eeuwige leven. Ik heb net gezegd, eeuwig leven is een moeilijk onderwerp, dat maar heel weinig mensen wat betekent, weten wat Johannes 3 vers 16 betekent. En de Heer Jezus begint tegenover deze overspelige vrouw, die om de andere mensen te vermijden, minder op de dag komt waterputten, begint hij meteen over het moeilijkste onderwerp. tegen die knappe theoloog begint hij over het meest elementaire dat je kan verzinnen. Je moet eerst wederom geboren worden. Hou, stop maar, we kunnen niet verder. Eerst wederom geboren worden. De rest is veel te moeilijk voor jou. Ja, maar ik ben professor. Ja, dat doet helemaal niet toe. Eerst wederom geboren. En tegen die vrouw begint hij over het mooiste en moeilijkste onderwerp. Dat water is de Heilige Geest. Dat weten we uit Johannes 7. Stromen van levend water vloeien uit je binnenste. En hij zegt, dat water wordt in jou een bron. En door de kracht van de Heilige Geest ga je begrijpen wat het echte ware leven is. Het waardevolle leven. Niet pas straks in de hemel. Je denkt toch niet dat er in Loppersum een gemeente is waar het gaat over hoe het straks in de hemel zal zijn? Tenminste, dat hoop ik niet dat dat jullie bedoeling was. Wat deze gemeente wil uitstralen, dat heb ik niet besproken, maar dat weet ik zeker. Dat is niet van, als je naar deze gemeente komt, dan vertellen we heel veel over hoe heerlijk het in de hemel is. Maar dan vertellen we hoe je hier op aarde echt kan leren leven. Zoals veel christenen vegeteren alleen maar. Dat zijn huisje, boompje, beestje, kerkje christenen. Ze staan op, gaan ontbijten, gaan naar het werk, komen thuis, eten avondeten. Kijken, hangen voor de televisie, gaan naar bed, staan weer op. Gaan naar hun werk, avondeten, televisie. Die mensen leven niet, die vegeteren. Dat zijn net Ariel Sharonnetjes. Je hebt ontzettend veel christenen. Dat zijn jullie niet, anders was je niet op je vrije zondagavond hier naartoe gekomen. Dat spreekt vanzelf. Maar begrijp je wat ik bedoel? Die vegeteren, die hebben nooit het ware leven leren kennen. Ze bidden voor het eten, ze bidden als ze naar bed gaan. Maar het zijn allemaal regeltjes, het zijn vormpjes, er zit geen diepgang in. Ze kennen wel het leven uit God, maar ze hebben nooit iets van de overvloed leren kennen. Het waardevolle leven van God. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gestuurd hebt. Relatie, vertrouwelijkheid, intimiteit, vrede, blijdschap, heerlijkheid. De volheid van de Heilige Geest die spettert en bruist en vloeit naar alle kanten toe. Dat gaat overlopen in jou. In Johannes 4 gaat het je helemaal vullen. Je wordt helemaal volgebruist. En dan in Johannes 7 stroomt het zelfs naar buiten. Stromen van levend water zodat je binnenste vloeien. Dat is leven. Dat is leven. Als je gaat bruisen en spetteren. Waar heeft Owen Hilt vanavond over gehad? Dat we allemaal moeten spetteren. Heerlijk. Het leven moet bruisen. Niet vegeteren. Jongens, sommige christenen zouden zich totaal onthand voelen als ze een avond de televisie uit moesten laten. Ja, dat zien jullie niet, want anders zat je vanavond wel bij de televisie. Maar die anderen, weet je wel, die anderen. Jongen, wat moeten we doen zonder de televisie? Zonder wat moet je doen om eens een avondje niet te surfen op het internet? Ik dank de Heere God elke dag voor het internet, maar dat is omdat ik hem nodig heb. Ik gebruik hem. Maar ik zit er niet mijn vrije tijd op te verdoen. Er is ontzettend veel informatie waarvoor ik vroeger naar bibliotheken moest reizen. En nu kan ik dat zo allemaal in mijn huis. Dus daar vind ik heerlijk, ben blij om. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel, zei Johan Cruijff al. En je kunt er ook een hele hoop kostbare tijd aan verspillen, aan dat ding. Ben je ook zo'n vegeterende christen? Een Ariel Sharonnetje? Of ben je een christen die leeft? Die het echte leven heeft leren kennen. De volheid van het leven. Vertrouwelijkheid met de Vader. Kennis van de Heer Jezus. De volheid van zijn geest. Dat is profetisch hoor. Ik bedoel, Lodewijk heeft het zo mooi samenvat. Owen gaat het hebben over de Vader, over de Zoon en over de Heilige Geest. En hij heeft dat even kort samengevat in één regel. Dit is het. De Vader leren kennen als Vader. De Heer Jezus leren kennen zoals Vader hem kent, als Zoon. Gemeenschap met de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Door de volheid van de Heilige Geest. Vol worden van de Heilige Geest, dat is niet alleen maar opdat je dan eindelijk eens een keer in tongen gaat spreken. Goeiedag, zeg, als dat nou het hoogste doel is. Het is mooi meegenomen als dat erbij komt, maar het is niet het hoogste. Daar krijg je meteen wel door dat ik geen enkele Pinksterchristen ben, geen echte Pinksterchristen, want dan had ik gezegd dat dat wel het hoogste was natuurlijk. Wie het hoogste is? Gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon. Het waardevolle leven, het echte leven. Vertrouwelijkheid met de drie ene God. En vanuit die vertrouwelijkheid bruisend en spetterend de wereld ingaan. En zegen verbreiden door dat stromen van levend water uit mijn buik vloeien. Het is de plaats van de ingewanden, plaats van de empathie. Het medegevoel met andere mensen. Zodat iedereen die met mij in aanraking komt of met jou in aanraking komt, iets van de vrede, de blijdschap, de liefde, de heerlijkheid van de Heer gewaar wordt. Dat is het leven in overvloed. Ja, het laatste lijkt een beetje stemmingbedervend. Maar je leest keer op keer in het Johannes-evangelie dat het ware leven, daar horen geboden bij. Wie zei dat? Ja. En waarom zei je dat? Dat had je nog gemist vanavond. Je had het niet gemist, maar je dacht wel meteen van, hé, ja, dat is waar. De Heer Jezus zegt iets op Johannes 15, in Johannes 15, vers 14, dat moet u thuis niet uitproberen. Je hebt als van die televisieprogramma's en er staat bij, dit moet u thuis niet zelf uitproberen. Als u dus op uw verjaardag al uw familieleden en vrienden bij elkaar hebt, dan moet je niet zeggen wat daar staat. Daar staat namelijk, ik heb jullie mijn vrienden genoemd als jullie doen wat ik zeg. Als je een manier wil hebben om je vrienden kwijt te raken, dan moet je tegen zeggen, hoor, je kan wel mijn vriend zijn, maar dan moet je wel doen wat ik zeg. Kijk, Abraham en God zijn vrienden, maar God is wel daar en Abraham is hier. En Abraham is een vriend van God, maar om nou te zeggen dat God is een vriend van Abraham, dat gaat me net iets te ver. Ik zei het straks per ongeluk en toen corrigeer ik mezelf. Heb je dat gemerkt? Het is natuurlijk toch wel een verschil. De Heer Jezus zegt, ik heb jullie vrienden genoemd, maar de Bijbel zegt nooit dat hij onze vriend is. Je mag het best zeggen hoor, welke vriend is onze? Je mag het wel zeggen, het is ook niet fout. Maar je moet niet vergeten, er is toch een verschil. Want we zijn zijn vrienden, maar we zijn ook zijn dienstknechten en dienstmaagden. Ik heb jullie slaven genoemd. Waarom? Omdat we zijn geboden hebben te volbrengen. En hij zegt, dat doe ik ook. Ik verheug mij over de liefde van de Vader en uit pure liefde volbreng ik zijn geboden. Waarom? A, omdat ik weet dat die geboden heilzaam voor me zijn. Het zijn wetten ten leven. In die geboden heeft de Vader het beste voor me voor. Met me voor. Hij heeft mij gemaakt. Hij weet dus hoe ik functioneer. Zijn geboden zijn de gebruiksaanwijzing. Hij heeft mij afgeleverd, keurig en al, geschapen. En hij zegt, dit is de gebruiksaanwijzing. Oneel, als je goed wil functioneren, dit zijn de geboden. Dus als ik slim ben, dan hou ik me aan die geboden. Want die helpt mij om optimaal te functioneren, zeker nu als gelovige mens, zoals hij het bedoeld heeft. Dus aan leven zijn wetten verbonden. Ik ben toevallig ook nog bioloog. Om leven in stand te houden, daar zijn wetten voor nodig. Elk leven heeft bijvoorbeeld voedsel nodig. Zonder geestelijk voedsel, zonder ademhaling, zonder zuurstofuitwisseling met de omgeving of koolzuuruitwisseling. Leven is voortdurend in activiteit. De geboden van de Heer, dat zijn de natuurwetten voor dat leven. Dus die geboden zijn niet van, haha, lekker, we hebben het heerlijk over dat leven gehad. En nou komt er nog even iets naars achteraan. Dat zijn de kleine lettertjes van het contract. Och, je moet ook nog allerlei geboden volbrengen. Nee, die geboden zijn niets anders dan de natuurprincipes, de natuurwetten die hij gegeven heeft voor een optimaal functioneren van dat leven. Wij moeten voortdurend ademhalen. Je bent natuurlijk een volkomen vrije mens, dus je kunt ook besluiten, nou, ik heb er geen zin meer in dat ademhalen, ik word er doodmoe van, zit de hele dag aan. Ik schrijf weer uit, ik doe het niet meer. Maar het is niet verstandig. Want dat ademhalen is essentieel voor je leven. En zoals bij bidden ook, bidden is de ademhaling van het geestelijk leven. En zo moet je eten tot je nemen. Je kunt zeggen, nou, dat eten, drie keer per dag. Mensen, kinderen, we kunnen onze tijd niet beter gebruiken. Oké, dan stop je ermee. Je bent een vrij mens. Maar het is niet goed voor je. Een beetje minder eten, dat zou misschien wel goed voor je kunnen zijn. Maar helemaal niet eten, dat is niet goed voor je. Het leven heeft eten nodig. Als je denkt dat je zonder voedsel kunt. Ach, Bijbel lezen, waarvoor is het eigenlijk nodig? Ik ken de Bijbel wel. Een dag niet in de Bijbel gelezen, dat is een dag van achteruitgaan. Je weet het net als met een pianist. Een grote concertpianist, als die één dag niet studeert, merkt hij het zelf. Als die twee dagen niet studeert, merken ze critici het. En als die drie dagen niet studeert, merkt het publiek het. Als je één dag niet met de schrift bezig bent, met het woord van God, dat het voedsel is voor je hart, dan hoor je het al te merken. En je glijdt zachtjes weg. En de overvloed van het leven zakt weg naar het niveau van het vegeteren. En dan leef je ook, Sharon leeft ook. Maar als je dat leven noemt, huisje, boompje, beestje, kerkje leven noem ik dat. Begrijp ik bedoel? Er zijn natuurwetten, er zijn geboden. Een van die geboden is, je moet elkaar lief hebben. Maar dat is niet een soort opgelegd iets waarvoor je kunt kiezen. Wat zou ik nou doen? Zou ik nou mijn medebroeders en zusters lief hebben of niet? Wat zou ik doen? Knopen tellen, wel lief hebben, niet lief hebben, wel lief. Nee. Hij zegt, je moet ze lief hebben. En wat doet hij tegelijkertijd? Door de Heilige Geest pompt hij ons vol met liefde. Romeinen 5 vers 5. Hij heeft zijn liefde in ons uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus het is net als een ballon opblazen. Helemaal tot hij helemaal vol is. En dan zeg je, loop leeg, dat is een gebod. En je laat dat leeg, dat las. Wat gebeurt er? Dat is een natuurwet. Hij stopt ons vol liefde en hij zegt, dan moeten jullie elkaar lief hebben. Dat is net als tegen de vogel zeggen, gelieve te vliegen. Ja, zit die vogel me, dat is nou juist precies wat ik graag wil. Dat is mijn lust en mijn leven. Ik voel me in de lucht zo vrij als een vogeltje in de lucht. Dat is zijn lust en zijn leven. Als hij ons volstopt met liefde, dan zegt hij, dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben. Maar het gaat vanzelf. Hij zegt gelukkig niet dat we elkaar allemaal aardig moeten vinden. Vanmorgen hadden we avondmaalsviering in Bolsward en één man die vertelde lachend aan mij, waaruit ik opmaakte dat het nog wel meeviel. Hij zei, mijn vrouw zei tegen mij, ik had er gezegd, zeg maar dat je de ander lief hebt. Dus zijn vrouw gaf de avondmaalsbeker aan haar man en hij zei, ik hou van... Ik moet eerst even vertellen, ik had verteld over een broeder in Amerika, die had een oude zuster in huis en dat was nogal een bitchachtig figuur. Het was een zuster in de Heer. Dus hij zei tegen mij, hij kwam uit Duitsland, dus hij praatte met een Duitse accent. Hij zei, I love her, but I don't like her. Dus die zuster gaf de beker aan haar man en zei, ik love je wel, maar ik like je niet altijd. Maar hij vertelde het lachend tegen mij, dus viel nogal mee, denk ik. Luister, de Bijbel zegt niet dat we elkaar allemaal hoeven te liken. We hebben heel verschillende karakters en persoonlijkheden. Je kunt niet met iedereen even goed overweg. Dat bestaat gewoon. Dat is ook helemaal nergens voor nodig. Je hoeft elkaar dus niet allemaal sympathiek te gaan vinden. Dat is gewoon tegennatuurlijk. Maar we moeten wel allemaal van elkaar houden. En of je echte liefde hebt voor de ander, dat blijkt veel beter uit de antipathieke personen, de niet-sympathieke, dan uit de sympathieke. Want sympathieke personen liefhebben is niet zo'n kunst, dat kunnen ongelovigen ook. Maar de liefde van God blijkt daaruit of je ook liefde kunt hebben voor lastige, vervelende mensen. Dat is een van de ware testen van de liefde. Dus hij zegt tegen ons, je moet elkaar lief hebben. Je hoeft elkaar niet altijd aardig te vinden. Maar ook al vind je elkaar niet aardig, of juist dan. Dus de ware liefde is de test. Het ware leven betekent bruisend van liefde. Jezus zegt drie dingen over ware discipelen. Zal ik je kort nog noemen? Ik schrijf dan een keer mee uit. Als het te gek wordt, dan zeg je het wel, Lodewijk. Dan zeg je gewoon, dan moet het echt ophouden, ouwe heel. Want dan... Maar er zijn drie kenmerken. Want Johannes Evangelie is zo rijk. Er zijn drie kenmerken waaraan je een discipel kan herkennen in Johannes. Johannes 8 vers 31. Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie echt mijn discipelen. Dus het woord van God, dat moet je adem zijn, je leven van elke dag, je voedsel van elke dag. Zo vanzelfsprekend als het is om drie keer per dag aan tafel te schuiven, zo vanzelfsprekend is dat je leeft in het woord van God. Niet elke dag plichtmatig je hoofdstukje lezen. Leven in het woord van God. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle woord dat de mond des Heren uitgaat. Je leeft in het woord. Want het woord is zijn woord. Als je verkering hebt en je krijgt een liefdesbrief van je meisje en je zegt, nou, dat lees ik straks wel een keer. Het is toch elke keer diezelfde verhalen over wat ze gedaan heeft. Nou, dan kan je wel begrijpen wat er van die verkering overblijft. Maar zo lijken we ook wel eens met de Bijbel om te gaan. Ja, dat weet ik nou wel, die Bijbel. Dat is te... Terwijl, er zijn vast christenen in deze zaal die nog nooit de hele Bijbel gelezen hebben, hoor. Daar sta je van te kijken, gewoon. Er zijn christenen in deze zaal, vermoed ik tenminste, misschien onderschat ik jullie, die nog nooit de hele Bijbel hebben gelezen. Als je onder de 25 bent, neem ik je dat niet kwalijk, maar als je daarboven bent, dan wordt het toch wel hoog tijd. Dat is het eerste. Iemand die leeft in het woord. Ik mag nou de Bijbel al 55 jaar studeren. Ik begon toen ik 11 jaar was en ik ben er nog steeds mee bezig. Ik ben nog lang niet klaar. Als ik klaar, zal ik het jullie melden. Maar ik ben nog steeds niet klaar. Ik leef in dit woord, dat kan ik werkelijk zeggen. Het tweede kenmerk is in Johannes 13, vers 34, 35. Daar staat, dit is een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben. Hieraan zullen allen weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie van elkaar houden. Als je moet kijken, wat is dat voor een gemeente, die waardevol leven gemeente aan de Badweg 20 in Loppersum. Als je wil weten, wat is die gemeente, kijk eens hoe ze met elkaar omgaan. Ik herinner me dat ik ooit een keer bij een gemeente moest zijn, maar ik had me vergist. Er waren twee kerken aan beide kanten van de weg en ik stapte de verkeerde binnen. Ik zal niet zeggen wat voor merk kerk dat was. Die kerk begon ook net, dus de hele hal was vol mensen. En ik liep daar tussendoor en het leek wel of ik een geestverschijning was. Niemand zag mij. Zelfs niemand van die mensen keek mij aan. Je hebt wel eens dat ze even vluchtig in de ogen keken, zelfs dat niet. Ik denk dat ze me ook niet zagen. Ik denk dat ik een geestverschijning was die zo tussen die mensen doorloopt. Niemand zag mij. Er was niemand bij de deur die zei, wat leuk dat je er bent. Hier vanavond wel. Ik vond het zo leuk die begroeting. Ik ben weer naar buiten gegaan en ben opnieuw naar binnen gegaan. Ik heb twee keer die begroeting gekregen. Echt waar. Is het waar of niet? Zeg even dat het zo is. Bevestig. Maar dat is echt waar. Ik hoorde een tijd geleden van iemand die was naar een gemeente geweest. Nou, zei hij, de preek was waardeloos, de aanbidding was waardeloos. Het was echt helemaal niks. Zei ze. Maar ik ben gezegend naar huis gegaan. Want die zuster aan het eind die mij dat koffiebekertje aangaf. Met dat stralende gezicht. En die paar lieve woorden erbij. Die hebben de hele samenkomst goed gemaakt. Even voor degene die de koffieservice hier doet. Laat het een bemoediging voor je zijn. Laat het een bemoediging voor je zijn. De uitstraling, de liefde. Je komt ergens binnen en je moet het meteen kunnen voelen. En ik moest bij een baptistengemeente zijn en ik keek even in die kerkzaal. Ik zag zo'n klein doopvondje. Ik denk, nee, dit zijn geen baptisten. Dat bestaat. Die kunnen daar hoogstens feutusjes in bedopen. Maar... Dus ik gauw naar de overkant. Gauw naar de overkant om daar bij de baptisten aan te komen. En ja, die hadden een reusachtig doopvondje. Maar waar het om ging is... Ik zou het nog wel eens tegen die mensen willen zeggen. Ik zal niet vertellen welke provincie het was, laat staan welke plaats. Ik zou er nog wel eens willen gaan kijken tegen die mensen zeggen. Weet je, gaan jullie altijd zo om met mensen die zo bij jullie eens even binnenlopen? Alsof ze lucht zijn, want ze kennen je niet. In sommige gemeenten zijn ze bang voor vreemden die binnenkomen, weet je dat? Er was een vreemde van mij, heb je het gehoord vanmorgen? Er was een vreemde. Nee, meen je dat? Echt waar, een vreemde. Het is afschuwelijk. Het is een hele enge, nauw clubje van mensen die elkaar allemaal kennen. Ze zijn doodsbenauwd. Ze zijn vreemden. Verschrikkelijk. Als je hier binnenkomt, waardevol leven, het staat boven de deur. Dat is een eretitel. Als je hier binnenkomt, maar ik zal je vertellen, het is voor elkaar. Het is geen vermaning, ik ben hier binnengekomen. Ik ben twee keer figuurlijk geknuffeld. En ik, echt waar, en alle lof. Want zo wil ik in een gemeente binnenkomen. Ik kom elke zondag in een andere gemeente, of drie, zoals vandaag in drie. En overal ben ik allerliefelijkst ontvangen. Want dit is een van de dingen waaraan we beoordeeld worden. Hieraan zullen ze allemaal zien dat jullie discipelen van mij zijn, als jullie elkaar lief hebben. Nog eentje, het laatste. Johannes 15 weer. Dit is wat de Vader wil, vers 8. Dat jullie veel vrucht dragen. En zo zullen jullie mijn discipelen zijn. Heel veel vrucht. Wat is die vrucht? Dat is de druif aan de wijnstok. Elke druif laat zien wat er in de wijnstok zit. Een Cabernet Sauvignon brengt Cabernet Sauvignon druiven voor. En een Pinot Noir brengt Pinot Noir druiven voor. Aan de druiven ken je de wijnstok. Veel vrucht. En wat is de wijnstok? Dat is de Heer Jezus. We zongen straks... Dat we heel vaak hebben dat gezongen, dat we op de Vader mogen lijken. Dat is bijbels, wees dan navolgers van God. Wees dan volmaakt zoals je hemelse Vader volmaakt is. Maar het plan van God is dat we gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. En dat is vrucht. Vrucht dragen is de trekken van de Heer Jezus gaan vertonen. Het is heel simpel. Dat is een hele nieuwe preek, dus daar ga ik nou niet over uitweiden. We laten het zitten. Maar ja, zo vaak kom ik ook niet in Loppersum. Ik was zo dankbaar dat er geen sneeuw lag dit keer, zeg. Ik was weer bang. Ik denk, er ligt weer sneeuw, je zal het zien. Ik weet niet hoe ik de vorige keer naar huis gekomen ben. Nou ja. Lieve mensen, dit is wat ik met jullie wou delen. Het zijn maar een paar glimpjes. Want normaal heb ik 20 avonden nodig voor het Johannes Evangelie. Ongeveer 24, eigenlijk voor elk hoofdstuk 1. 21 avonden. Maar dit waren zomaar een paar glimpjes over waardevol leven. Vader, dit is wat we werkelijk willen. dat leven waarvan de Heer Jezus gesproken heeft. Dat leven in overvloed. Dat leven in zijn grootste volheid. In zijn heerlijkste rijkdom. Heer, bewaar ons van het voor het vegeteren. Verlos ons van het huisje, boompje, beestje, kerkje, christendom. Heer, we willen geen gemiddelde christenen zijn. Niet omdat we ons zo goed voelen, maar omdat we weten dat er een leven is dat zo rijk is, zo waardevol, zo fantastisch, dat we niet voor minder gaan. Want we weten, het is allemaal beschikbaar als wij er ons naar uitstrekken. Heer, maak ons vol van uw vrede, vol van uw blijdschap, vol van uw liefde, vol van uw heerlijkheid. Door de kracht van de Heilige Geest. Laat die kracht van de Heilige Geest ons zo vervullen, dat het opspringt tot in het eeuwige leven. En dat stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dan ben je pas echt rijk als het gaat overlopen. Dank u wel, Vader, voor dat we het van mochten zien vanavond. Voor de opening van uw woord. Help ons om er meer van te verstaan. Help ons om er meer van te verwerkelijken. Zodat het niet alleen maar mooi praten is, maar geestelijke werkelijkheid. Heer, ik bid u voor deze gemeente die dat groot met letters boven de ingang heeft staan. Waardevol leven, gemeente. Dat is pretentieus. Dan heb je je stand op te houden. Want elk mens die hier binnenkomt, die moet kunnen proeven. Hier hebben ze iets begrepen van wat echt leven is. Vol liefde, vol licht, vol vrede, vol blijdschap. Heer, ik bid u voor deze gemeente. Dat ze die hoge standaard mag vasthouden. En mag leven op dat niveau. Dat ze naar buiten uitstralen. Wees ons allemaal erbij. Schenk ons uw rijkdom. Dat is uw verlangen. Maak ons er open voor. Geef ons een groot verlangen. Naar meer van uw rijkdom. Geprezen bent u. Uw wonderbare heerlijkheid. Loven en prijzen we. En het ganse volk zeggen. Amen. Amen.